Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit tweede seizoen ga ik in gesprek met diverse experts over thema's die raken aan introversie. Deze maand heb ik gesproken met Maarten Goossensen. Ja, vandaag te gast Maarten Goossensen. Hij is teamtrainer en coach. Ik kwam op het spoor van Maarten door een post op LinkedIn die helemaal viral ging. Maarten, kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Allereerst leuk dat ik hier mag zijn natuurlijk, dat je me uitgenodigd hebt. Dankjewel. Ik heb inderdaad in december 2022 heb ik een post geschreven waarin ik iets wilde vertellen over een bepaald type soort collega. En ik wilde dat vooral positief insteken en ik noemde hem de kracht van de stille collega. Het gaat grotendeels over mijzelf, maar ook over de mensen die ik zo al in teams tegenkom. Ik denk dat we totaal we hebben zo'n 7 soorten collega's, zeg maar, waar je mee te maken kunt hebben of wie je kunt zijn. En dit was gewoon de eerste waarvan ik dacht, nou, die ga ik schrijven, want die ligt het dichtst bij mij. Dat is de kracht van de stille collega, waarin ik iets vertel over, nou ja, hoe ziet zo'n collega eruit? Hoe denkt hij? Wat heeft hij nodig? Hoe kun je er het best op reageren? Waar ligt de kracht? Vooral bedoeld om positief neer te zetten en om mensen die zo'n collega herkennen ook wat handvaten te geven van, nou ja, dit is de gebruiksaanwijzing bij wijze van spreken. Ik heb dat 2 dagen voor kerst volgens mij geplaatst. En na plaatsing dacht ik nog, nou, dat heb je niet handig gedaan. Iedereen gaat met kerstvakantie en niemand zit met kerst en de feestdagen nog op LinkedIn. Dus misschien had ik het beter later kunnen doen, maar ik dacht, nou ja, hij staat erop, dus laat maar. En toen begonnen de reacties te lopen van een 10-tal, 100-tal naar 1000-tallen. Ik heb de hele kerst met mijn telefoon aangezeten, volgens mij. Ja, heel bijzonder.
En heb je daar nou ook nog persoonlijke reacties op gekregen?
Ja, dat raakte me eigenlijk wel. Omdat ik niet alleen echt honderden comments onder het bericht kreeg. Waarvan de strekking vooral heel veel was wat herkenbaar. En dit ben ik. En hier herken ik me in. Of ik heb een collega die ik hierin herken en wat fijn dat je dat zo positief benadert. Maar ik heb ook wel best wel heel veel persoonlijke berichten gekregen van mensen die ook echt zeiden van, ja, ik voel me gewoon erkend en gezien. Wat fijn dat jij dat wel ziet. Mijn leidinggevende ziet dat niet. Het voelde echt een beetje als een soort collectieve heling voor veel mensen. Dat heeft me wel verrast.
Ja. Maar het is dus iets wat ook heel erg vanuit jouzelf komt. In hoeverre ben jij daar tegen aangelopen, tegen dat stuk?
Nou, eigenlijk al mijn hele werkende leven. Alleen, ik kon er nooit een stickertje op plakken. Ik ontdekte dat ik introvert was pas, nou ja, ik ben nu 47. Ik denk dat ik 36 was toen ik daar pas achter kwam. En tot die tijd heb ik daar gewoon ontzettend veel last van gehad. Ik heb, voordat ik ging trainen en coachen, heb ik in loondienst gewerkt als afdelingsmanager. En het stond ook onderaan mijn post. Ik kreeg elk jaar te horen, nou Maarten, je doet hartstikke goed, ik ben hartstikke blij met je, maar jij zou je echt meer moeten laten zien. Dus het zit erin. En vinden dat je bent zo stil en met vergaderingen, je zou je veel meer mogen profileren. En dat gaf me altijd, je kon er echt op wachten gewoon tot die opmerking kwam. En ik had het er veel met een collega over en die kwam op een gegeven moment op mijn kamer binnen en die zei, ik heb een boek gelezen en volgens mij gaat dat over ons. En dat was het boek van Susan Cain, Stil. En ik ben dat gaan lezen en het was zo fijn om te lezen van, hey, ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt. Daar begon eigenlijk de ontdekkingstocht van, oké, dat heeft dus een naam, het heet introvert. En ik ben niet de enige. Zo sta ik gaan lopen bij mij.
Ja, het is toch wel een stukje inderdaad bewustzijn ervan.
Ja.
Acceptatie ook wel, hè? Dat is ja. ook heel belangrijk daarin. Want, nou ja, jouw verhaal, dat herken ik wel. Ik ben daar zelf ook op die manier tegen aangelopen. En ja, op een gegeven moment ga je ook bijna denken van, er is iets mis met mij, hè?
Precies.
Hoe ben jij daarmee omgegaan?
Nou, voordat ik dat boek leerde kennen eigenlijk, kon ik er gewoon heel moeilijk mee omgaan. Want mensen geven je ook niet echt een handvat. Hè? Mensen kijken altijd vanuit hun eigen perspectief. Bijvoorbeeld in vergaderingen, het gaat mij makkelijk af. Ik doe het zo. Als jij het nou ook zo doet, dan gaat het jou ook makkelijk af. Maar zo werkt het in de praktijk niet. Ik had gelukkig op het laatst wel een goede leidinggevende die me daar wel goed mee geholpen heeft. Door mij ook een beetje uit de comfortzone te trekken en bijvoorbeeld te zeggen, ik wil dat je bij de volgende vergadering tenminste 2 vragen stelt, bijvoorbeeld. En daarmee dwong ze mij om, om daar echt actiever in te worden. En wat er in de praktijk gebeurde, er komt een vraag bij mij op en dan denk ik, hé, dat is een goede vraag, die ga ik stellen. En dan, maar dan ga ik meteen mijn hoofd in en dan denk ik, ja, is het serieus een goede vraag? Wat nou als ze dit zeggen, wat nou als ze dat zeggen? Dus dan zit ik dat in mijn hoofd helemaal dat scenario af te spelen. En dan hoor je op een gegeven moment iemand anders, hoor je jouw vraag stellen. En dan zegt iedereen, hé, wat een goede vraag. En dan, ja, dan ben je echt bijna boos. Dat je denkt, ja, maar dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja, omdat jij gaat zitten wachten inderdaad, ja, tot er ruimte is.
Precies, tot er ruimte is en tot ik zeker weet dat het een goede vraag is. Ja. En doordat mijn leidinggevende zo op positieve zin mij stimuleerde, zeg maar, lukt het me wel om sneller mijn gedachten te delen en eerder mijn vragen te stellen. Dat heeft wel geholpen in het proces. Ja.
Ja, ja. En hoe heb je uiteindelijk die switch richting teamcoaching gemaakt?
Nou, het bedrijf, ik werkte in de juridische sector en ik kwam er wel achter dat dat toch niet mijn ding is. Er was ook een reorganisatie en ik zat bij de eerste lichting, zeg maar, die mocht vertrekken. Ik had al in de baastijd een coachopleiding gedaan. Dus die basis die was er al. En toen heb ik besloten om maar de stap te zetten. Dus ik heb eerst nog een specialisatieopleiding loopbaancoaching gedaan. En vervolgens heb ik 6 jaar lang zelfstandig gewerkt als loopbaancoach. En nou, dat werd uiteindelijk veel burn-out problematiek. En ik denk een jaar 5, 6 geleden kwam ik in aanraking met een communicatietool waar ik heel enthousiast over was. En ik denk in 2019 heb ik met mijn huidige compagnon besloten om allebei de coachpraktijk te stoppen en ons helemaal op teams te gaan richten. Dus sinds 2020 doen we dat samen, om dat naam elkaar begrijpen. En doen we vooral veel teamtrajecten.
Hoe is dat voor jou als introvert om teamtrajecten te begeleiden?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is altijd spannend. En ik denk dat het ook goed is dat het spannend is. Ik zou ook niet willen dat het routine zou worden. Ik heb 2 dingen nodig. Kennis van zaken en voorbereidingstijd. Dus een teamtraining wordt heel goed voorbereid. Altijd eerst een gesprek met de opdrachtgever en er moet ook voldoende tijd zitten, zeg maar, tussen het gesprek en het optuigen van de training. Kennis van zaken, daar durf ik inmiddels wel op te vertrouwen. Maar ik moet zeggen, nog steeds, als er vragen komen, zeg maar, dan is er altijd een paar procent in mij die denkt, oh, een vraag. Moet ik daar niet over nadenken? Maar ja, je hebt toch wel geleerd om daar goed mee om te gaan, een vraag terug te geven. Of je bent niet meer zo snel uit het lood geslagen. En als dat wel gebeurt, kun je het ook prima teruggeven. Hè? Van nou, dat is een goede vraag, komen we op terug. Of geef me even de tijd om erover na te denken. Of,
ja. Krijg je daar ook wel eens reacties op? Over het feit dat je zo fijn rustig bent bijvoorbeeld?
Nou, het is wel grappig. Wij geven de trainingen eigenlijk altijd samen. Wij vinden het heel fijn. En we merken ook dat teams het heel fijn vinden dat er een man en een vrouw voor de groep staat. Mijn compagnon is wat extraverter. Dus die praat wat makkelijker en die zit er vaak wat meer bovenop. En ik kan dan wat meer de rol van schouwer nemen, in de observatie gaan. En dat werkt heel fijn. En ik weet ook van mezelf dat ik gewoon rust uitstraal, ook als het spannend is of als het moeilijk is. Dus wel betrokken en dichtbij, maar ook ja, die rust. En dat, ja, het is wel fijn dat je daarop kan vertrouwen. Dat je weet van nou, dat straal ik gewoon uit en dat kan ik inzetten.
Ja, want dat is wel echt een groot voordeel. Hè? Ik doe ook wel eens dingen met groepen inderdaad. En dat is dan wel wat je terugkrijgt, terwijl je zelf misschien geneigd bent om te denken van oh, nu moet ik heel erg de extrovert gaan uithangen en mensen vermaken en vinden ze het wel leuk. Maar eigenlijk die andere aanpak van toch die rust brengen en de ruimte om over dingen te praten, is natuurlijk een hele andere, maar heeft ook gewoon echt zijn voordelen.
Ja. Ja, absoluut. Vooral de meer rustige, introverte mensen, zeg maar. Je voelt gewoon de ontspanning bij ze ook. Van, hey, dat herken ik wel. Of dat lijkt wel een beetje op mij. En dat mag er dus ook zijn. En de mensen die meer extravert zijn, zeg maar, die hebben er op zich ook geen last van. Dus ik vind het wel, ik ben er wel blij mee.
Ja.
Ja.
Nou ja, nou heb je allemaal verschillende typen natuurlijk binnen een team. Hoe creëer je nou ook ruimte voor die introversie, dat er gewoon mag zijn?
Nou ja, wij hebben ons bedrijf ook niet voor niets elkaar begrijpen genoemd, omdat wij van mening zijn dat een team heeft als basis veiligheid nodig en vertrouwen. En je moet eerst weten volgens mij hoe je zelf in elkaar zit als het om communicatie gaat, hè, als we even dat thema pakken. Wat vind ik zelf belangrijk? En wat heb ik daarin nodig van een ander? En wat heb ik daarin te bieden? En daarna maken we eigenlijk de switch naar, oké, als je dat nu van jezelf weet, hoe zit het dan bij de ander? En wat je dus heel vaak merkt, is dat mensen zeggen, als dat helemaal uitgelegd wordt, dat ze zeggen, en nu snap ik dus waarom jij altijd in de pauze bijvoorbeeld je terugtrekt. Of nu snap ik waarom jij altijd of vaak, als de vergadering afgelopen is, dat je dan nog een keer op terugkomt. Dat wordt vanuit de basis vaak als ja, irritant bestempeld of hè, je hangt achteraan de wagen, hebben we net allemaal iets besloten, kom jij er weer op terug. En door dat inzicht te creëren, zie je dat mensen denken van oké, zo werkt dat dus echt bij jou, zo zit jij dus in elkaar. En dat staat een beetje haaks op hoe ik in elkaar zit, maar als ik zeg maar op deze knoppen druk of als ik hier rekening mee hou, dan krijg ik eigenlijk de beste versie van de samenwerking van de grond. En dat inzicht, ja, dat is van beide kanten mooi. Want de introvert heeft natuurlijk ook zijn of haar deel, zeg maar. Die zal ook moeten aansluiten op de ander. Maar ze krijgen er wel praktische handvaten voor. En dat geeft wel veel ontspanning in zo'n team.
Ja, dus dat ze niet meer gaan projecteren, maar de ander zien zoals die is.
Precies. We hebben vaak zoiets wat voor mij werkt, werkt voor jou ook.
Ja.
En dat is niet altijd zo.
Nee. En wat zijn nou de grootste vooroordelen die je tegenkomt in zo'n team?
Als het gaat om de stille collega's?
Ja.
Ja, ze worden toch een beetje weg. Ze voelen zich vaak een beetje weggezet of ze worden vaak een beetje getypeerd. Ja, ik merk bijvoorbeeld als we een training geven, dan die mensen geven in de training zichtbaar niks terug. Het lijkt alsof ze stoïcijn zijn. En als trainer kun je wel eens het idee hebben van ja jongens, komt dit aan? Doe ik het goed? Vind je het überhaupt leuk? En zo. En dan is dat hele gezicht staat dan strak, zeg maar. Dat je echt denkt van nou, ik heb geen idee. En dan komen ze in de pauze naar je toe en dan zeggen ze, nou, ik vind het echt super interessant. En dan merk je gewoon dat ze heel erg de kennis aan het absorberen zijn. Maar vooral in teams waar er dan maar één of twee zijn, hè? Naar verhouding weinig, dan merk je toch dat die ploeteren. Dat ze zeggen van ja, ik word verwacht. We werken dan vaak ook op scholen. Bijvoorbeeld, ik word aangesproken op het feit dat ik in de pauze niet in de docentenkamer kom. Maar ja, goed, hè? Als ik een halve dag met die kinderen heb gezeten, dan is mijn hele energiehuishouding is foetsie. Ja, dus die grijpen die pauze alleen aan om dat niveau weer iets op te krikken voor de middag. Vergaderen is altijd een thema. En mensen kunnen er ook onzeker van worden, omdat ze slecht kunnen lezen. En dan gaan ze dingen op je projecteren. Je zit niet goed in je vel, of ben je chagrijnig. En daar hebben ze heel veel last van, maar dat uiten ze dan ook weer te weinig. Waardoor er toch een soort van impasse kan ontstaan ofzo. Of dat ze zich weggezet voelen.
Ja. Ja. Tegelijkertijd heb je in een team vaak ook de wat dominantere types. Dat vinden introverten vaak heel lastige mensen. Hoe pak je dat aan binnen een team?
Nou, het heeft ook weer een beetje met het kennis, met die basiskennis te maken. Van die persoon is dominant, maar hoe werkt die, zeg maar? Hoe zit dat in elkaar? Vaak komt er dan ook wel een soort van begrip, hè? Dat mensen denken, je staat een beetje haaks op mij, hè? Dus waar ik nadenk voordat ik praat, praat jij en ga dan nadenken. Maar ook bijvoorbeeld dat soms kunnen ook mensen zeggen van als jij niet reageert, dan vraag ik me af, wat is er aan de hand? Terwijl de introvert denkt, er is niks aan de hand, ik ben gewoon aan het nadenken over hoe ik dit wil brengen. En als ze dat naar elkaar hebben uitgesproken, dan merk je ook dat ze er minder, zich er minder aan irriteren. Dus de extravert die moet leren, hij heeft zijn bedenktijd nodig. En dat ligt niet aan mij, ik moet hem gewoon even de ruimte geven. Dan krijg ik uiteindelijk beter antwoord, zeg maar, dan dat ik er bovenop zit. En de introvert moet leren van, die persoon wil gewoon weten wat er in me omgaat. Dus ik moet misschien wat sneller reageren en wat minder diep nadenken. En als dat besef van beide kanten komt, en daar hebben ze beide een verantwoording in, dan zie je vaak wel dat er mooie dingen ontstaan. En dat ze dus ook gaan zien dat ze complementair zijn aan elkaar.
Ja, want dat is soms nog wel eens een probleem, hè? Ik weet niet hoe het zit bij de teams die jij tegenkomt, maar ik zie vaak dat er toch nog wel vrij veel dezelfde persoonlijkheden in zitten in zo'n team. Dat die diversiteit wat dat betreft nog niet zo heel groot is. Wat is jouw ervaring daarmee?
Ja, bedoel je de verhouding tussen extravert en introvert? Of?
Ja, dat, maar sowieso verschillende persoonlijkheden.
Ja, iedereen neemt natuurlijk ook... Wij kijken puur naar je communicatiestijl, maar je neemt ook nog een opvoeding mee en een verleden en dingen die je meegemaakt hebt. Dat vormt ons natuurlijk ook allemaal.
Ja.
Wij willen vooral een basis neerleggen van zo zitten we qua communicatie in elkaar en dit heb ik nodig en dit heb jij nodig. En zo sluit ik op jou aan en andersom. Dat voelt soms een beetje als je eerste woordjes Frans praten, zeg maar, als je op vakantie bent. Dat je denkt, ik ga nu iets zeggen en kennelijk past het bij jou, zeg maar. En daar moeten mensen soms wel een beetje in oefenen. Maar je merkt wel, als de wil er is om op elkaar aan te sluiten, dat die handvaten kunnen daarbij heel praktisch zijn. Zolang de een zegt, maar je moet het net zo doen als ik, dan kom je geen stap verder.
Nee. Dus het vraagt ook echt een andere manier van kijken naar elkaar.
Zeker.
Ja, opener. Ja. Zonder te projecteren daarin.
Ja, precies. Ja, ik ben zelf op mijn extravert getrouwd. Voor haar is het zo makkelijk om contact te leggen. En als we een verjaardag hebben, je maakt met iedereen even een praatje. Het gaat er allemaal zo makkelijk af. Voor mij is een feestje geslaagd als ik met één iemand een goed gesprek heb gehad. Ja, vroeger kon ze dat op mij terugprojecteren. Van als ik het kan, dan kun jij het toch ook. Hoezo ben je moe naar één feestje, weet je wel? Je bent toch een jonge vent? En dat ik ook bij mezelf dacht, waarom kan dat eigenlijk niet? Waarom ben ik zo moe? En zij niet, weet je?
Dus daarin ook inderdaad jezelf toestaan om dingen anders te doen.
Ja. Ja. Zeker. Durf daar ook voor te kiezen. En soms moet je het ook gewoon uitleggen. Soms moet je ook gewoon uitleggen waarom je in de pauzes terugtrekt. Of waarom je niet meer naar de borrel komt. Dat werkt vaak het beste.
Nou, als je nou naar teams kijkt, hè, heb je dan het idee dat er een bepaalde samenstelling is die het beste werkt?
Ja, ik zou zeggen van alles wat. Zolang een team maar beseft dat ze met elkaar, zeg maar, krachtig, als iedereen in zijn kracht staat, zeg maar, dat het team dan het verst komt. Als je iedereen in zijn rol laat, zeg maar, en iedereen laat doen binnen het team waar die goed in is en waar die, waar hij zijn arm mee is. En elkaar ook dat de ruimte daarin geeft. Of het daar elkaar in gunt. Zolang je niet bezig bent om de ander te veranderen. Dan krijg je teams die voor elkaar door het vuur gaan. En dat is heel mooi om te zien. Ik ken ook wel situaties waarin een heel extravert persoon met een introvert persoon een salesgesprek doet. Hè, waarbij de extravert heel erg van het uitleggen is en het praten. En de introvert juist heel erg op de verbinding gaat zitten en op de relatie. En ja, dan zie je gewoon dat ze elkaar versterken. En dat is ontzettend mooi om te zien. Soms vergt het even om te zien van, hey, we staan niet tegenover elkaar, maar als we naast elkaar gaan staan, komen we nog veel verder. Klinkt een beetje als een cliché, maar het is wel zo.
Ja. Nu kan ik me voorstellen dat als introvert ook best wat energie kost, zo'n teamtraining.
Ja.
Hoe zorg je dat je dat weer oplaadt?
Nou ja, ook daarin goed voor jezelf zorgen. Dus ik doe bijvoorbeeld nooit twee teamtrainingen na elkaar. Er moet minimaal een dag tussen zitten. Dus als ik een teamtraining gegeven heb op maandag, dan gaat er op dinsdag een kruis in mijn agenda. En dat is gewoon zelfzorg, zelfmanagement. ik geniet ontzettend van voor groepen staan en ermee bezig zijn. Maar ik weet ook dat het me heel veel kost. Dus ik zeg wel eens, ja, ik heb na een training zweef ik nog ongeveer een half uur, drie kwartier, zeg maar, op dit was gaaf en adrenaline en ik heb het superleuk gehad. En daarnaast als een soort ballon die leegloopt en dan ben ik voldaan, maar ook wel ontzettend moe. En dan merk ik gewoon, ja, ik heb oplaadtijd nodig. En die moet ik mezelf echt geven. Als ik daarin ga beknibbelen of als ik daarin bezuinig, zeg maar, dan betaal ik zelf de prijs.
Want dan raakt het niet meer opgeladen uiteindelijk.
Nee. Het is ook een beetje een valkuil, hè? Want als je allemaal trainingen, als je over allerlei dingen gevraagd wordt, betekent het ook dat je wel eens nee moet zeggen of dat je moet schuiven. Maar goed, mensen moeten wel de beste versie van mij kunnen krijgen. En het is aan mij om dat te doseren.
Ja.
Dus daar moet wel ruimte in zitten, ja.
Ja, dus eerst goed voor jezelf zorgen, ja. Voordat je goed voor een ander kunt zorgen eigenlijk. Hè?
Heb jij dat ook? Of kun jij wel gewoon 2 dagen achter elkaar trainen?
Nee, ik herken dit volledig inderdaad. Yes. Het is voor mij ook niet voor niks dat ik 1-op-1 coaching combineer met teamtrainingen en teamcoaching. Omdat ik echt oplaad van 1-op-1 gesprekken. Daar kun je lekker de diepte opzoeken. Ja, ik vind dat contact gewoon heel, heel mooi en prettig altijd. Terwijl bij teams, zeker als het wat grotere groepen worden, dan merk je dat het op een gegeven moment wat anoniemer gaat worden. Hè? En dan wordt het lastiger om die diepte op te zoeken. Dan merk ik ook dat ik dan toch nog steeds probeer om overal signalen op te vangen. En dat is ook wat dan heel veel energie gaat kosten, omdat je eigenlijk toch een beetje bij iedereen wilt weten van oké, wat speelt daar?
Ja.
Hoe kan ik daarop inspelen? En daar zit natuurlijk wel een limiet op. Dus dat is dan wel wat heel veel energie kost. Omdat je je aandacht moet spreiden in plaats van dat je echt op 1 persoon kunt focussen en lekker de diepte in kunt gaan.
Ja.
Dus, ja, ik vind het dan wel ideaal als ik een wat kleinere groep heb. En ik doe dat ook echt op mijn introverte manier. Hè, door heel veel het gesprek aan te gaan. Het zijn vaak wat open discussies met mensen. Dat we daar toch ook weer die diepte kunnen vinden.
Ja.
Dat is ook wel een manier om het toch gewoon echt op je eigen manier te doen. En dat vind ik ook wel mooi inderdaad hoe jij dat dan beschrijft. Hè? Van nou, ik word meer een soort observator. En dan in die combinatie met ook de meer extrovert personen kan denk ik heel mooi werken.
Ja. Ja, zeker. Ik ben er wel heel blij mee. Het is heel fijn om het samen te kunnen doen. En we hebben ook nog gewoon een tool uit te leggen. Hè? Dus dat is ook een uitleggen en mensen kennis overdragen. Dat vind ik sowieso ontzettend leuk. Waarbij de valkuil natuurlijk altijd is dat ik altijd vind dat ik nog meer had kunnen uitleggen. En dan moet je rem op zetten. Maar ja, dat maakt ook gewoon heel erg leuk.
Hey, stel dat er nu iemand luistert die in een team zit die wat introverter is en die merkt van hey, dit is iets waar ik wel meer over zou willen weten. Wat zou diegene dan kunnen doen?
Nou, hij zou eens de blog kunnen opzoeken, hè, van de stille collega. Vol met praktische tips en herkenning. Ik denk dat in teams introverte collega's naar verhouding misschien wel wat harder moeten werken dan de rest. Ja, mijn gouden tip is wel altijd, leer jezelf aan om je gedachten eerder te delen. Naar mijn mening heeft een introvert moet een gedachte eerst afronden voordat hij hem kan delen. Maar wanneer een gedachte af is, zeg maar, dat duurt over het algemeen echt wel wat langer dan bij een extravert. En door mensen mee te nemen in dat proces, door te zeggen, hey jongens, ik denk hier aan, ik ben hier mee bezig, zorg je dat je in verbinding blijft. Op het moment dat je in je hoofd gaat zitten en je wil eerst die gedachte afronden voordat je hem deelt, dan heeft de rest ook niet echt een idee waar je mee bezig bent of waar je staat. En ik denk dat de verantwoording voor de introverte mensen is om eerder die gedachten te delen en te kijken van oké, laat ik gewoon eens delen waar ik zit. Hè? En dan kunnen mensen ook meedenken en dan is er meer betrokkenheid. Zodat mensen niet zo denken van wat is er met die jongen of met die meid, weet je wel, dat die zo in dat hoekje en wat gebeurt daar eigenlijk. En, ja, dat moet je een paar keer ervaren, maar dan zal je wel merken dat je mensen meer meekrijgt natuurlijk.
Ja. Maar dat is wel iets wat ze moeten leren.
Ja.
Omdat toch een introvert van nature meer ruimte geeft dan neemt.
Ja.
Dat is vaak een beetje uit balans. Dus.
Ja.
Ja, dat is wel een uitdaging. Ja. Zeker.
Ja, het heeft ook met goede ervaringen te maken. Hè? Op het moment dat je gaat denken, oké, ik ga eerder mijn gedachten delen, dan ontstaan er direct allerlei scenario's. En dan ben je eigenlijk weer bezig met het nadenken over het eerder delen. En die scenario's die eindigen altijd in, ik word uitgelachen of word niet begrepen. En dat gooit weer een barrière op om het te doen. Dus je kunt het in een kleine setting bijvoorbeeld al proberen. In kleine groepjes, alles maar bij de koffieautomaat. Maar op die manier doe je goede ervaringen op. En zal je gaan ervaren dat het vaak toch anders loopt dan waar je zelf bang voor was. Dus het heeft ook te maken met toch af en toe eens die stoute schoenen aantrekken en het gewoon eens uitproberen. Maar ook al mensen meenemen in hoe het bij jou werkt. Ja, dus we hebben allemaal een verantwoording, denk ik, in een team om uit te leggen van, joh, ik zit er zo in en zo werkt het bij mij. En zo kun je mensen ook meenemen in je proces. Van jongens, ik ben soms wel wat stil, maar het heeft hier mee te maken. En je zou me bijvoorbeeld kunnen helpen door af en toe eens direct mijn naam te en dan te zeggen, joh, wat denk jij? En dan is het nog geen afgeronde gedachte, zeg maar dan ben ik wel bereid iets te delen. Zo kun je mensen ook een beetje meenemen in wat is mijn handleiding? Vooral het begin.
Ja, toch die ruimte nemen en gewoon ook tegenbewijs verzamelen voor die gedachte van, ze zullen dat gek vinden.
Kijk, je kan bijvoorbeeld ook bij een vergadering, ik hoor ook nog wel eens van, dan krijg ik om 10 uur 's avonds nog een mailtje met de stukken voor de volgende ochtend om 9 uur. Ja, dat is gewoon niet slim. Ik zeg ook altijd tegen leidinggevende van zorg dat je de stukken ruim van tevoren deelt. Geef de mensen de tijd om zich in te lezen. Maar bevraag ze dan ook. Wat zijn jouw gedachten hierover? Of wat vind je ervan? En dat kun je, dat is ook een soort handleiding die je weer aan je leidinggevende kan meegeven. Hè? Van joh, zou je erop willen letten door me de stukken tenminste een dag van tevoren te sturen? Dan kan ik mij ook voorbereiden. Ik kan me inlezen. En op die manier geef je de ander ook een handvat van oké, dat werkt dus bij jou.
Nou, waardevolle tips. Dankjewel.
Ja.
Ja, sowieso leuk om eens te horen waar je allemaal mee bezig bent. Dankjewel dat je vandaag te gast wilde zijn.
Nou, heel graag gedaan.
Dit was het verhaal van Maarten. Vond je zijn verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer je verhaal doen? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!